Vader, wij willen u hartelijk danken dat we mogen beginnen vanavond met een psalm, psalm 107, waar staat, als we terugkijken, dat we soms de weg niet wisten, dat we om raad verlegen waren, dat we tuimelden als een beschonkene, dat de golven soms zo hoog waren dat we geen uitzicht hadden, maar dat het dan toch een moment kan zijn en mag zijn om tot u te roepen, om tot u te gaan en u te smeken en dat u dan uitredding geeft. We willen u danken dat in ieder van ons die met zijn schuld, met zijn zonde tot u gegaan is, uitredding kreeg door het geloof in de Heer Jezus. We danken u dat we ook wat onszelf betreft, wat onze levens betreft, ons in uw handen mogen leggen voor het nieuwe jaar. We weten inderdaad niet wat het gaat brengen, maar we weten wel dat we elke dag dichterbij komen. Elke dag is een dag dichter bij u en dichter bij de Heer Jezus. En daarom willen we bidden of het komende jaar, het nieuwe jaar, pas begonnen, echt een bijzonder jaar zal zijn. Een verlangen ook in ons hart mag geven om nog dichterbij te zijn. We willen u danken voor de zegen van de voorbije tijd. En de een kijkt wat blijmoediger terug misschien dan een ander. Maar we willen u danken dat we ons in uw handen veilig mogen weten. U bent onze God en Vader. U wilt ons als een vader behandelen. En u wilt uw zegen uitgieten. En dat hebt u gedaan door de Heer Jezus te geven als het zoenmiddel. De genadetroon is hetzelfde woord. We willen u hartelijk danken, Vader, voor alles wat u hebt gedaan. En we willen in vol vertrouwen onze handen leggen in uw hand. En we willen zo met u de nieuwe tijd instappen. We willen u hartelijk danken dat we niet hoeven te wachten op Barack Obama of een andere grootheid. Maar we weten dat u bij ons bent, dat u met ons bent, dat u ons niet alleen laat. En dat u ons zo ook in het 2009 nabij wilt zijn. We danken u voor deze avond. We bidden om een zegen, maar die gaat u geven. We hoeven alleen maar te vragen of er bij ons geen verhindering is om die zegen te krijgen, op te nemen. En dat willen we ook bidden voor elkaar. We bidden ook voor hen die hier niet zijn, die ziek zijn. We bidden voor hen die ernstig ziek zijn. We willen u vragen of ze de vrede van uzelf op dit moment mogen ervaren en de blijdschap van het kennen van de Heer Jezus op dit moment mogen beleven. We willen zo elkaar aan u opdragen in alle dingen. We eren u, Vader, omdat u onze Vader bent. We eren u, Heer Jezus, omdat u onze Heiland bent. We eren u, omdat de Heilige Geest gekomen is, in ons woont. We eren u, omdat u uw woord, de Bijbel, hebt gegeven. We danken u en prijzen uw naam. Amen. Amen. Maar ik wil ook nog graag met u dat tweede lied hier zingen, omdat het eigenlijk prachtig aangeeft dat we zonder de Heilige Geest. Psalm 107 tot en met Psalm 150. Ik kan natuurlijk in de verleiding komen om de kortste psalm uit dit stuk voor te lezen. Ik kan ook in de verleiding komen om de langste psalm uit dit stuk voor te lezen. Ze liggen heel dicht bij elkaar, er zit maar één tussen. Maar ik doe beide niet. Ik wil dat u. We gaan een paar teksten uit Psalm 107 lezen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken. Die hij uit de macht van de tegenstanders heeft verlost en uit de landen heeft verzameld. Van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren er die, en er volgen een aantal coupletten. Dan zegt vers 45, wie is wijs? Hij lette op deze dingen. Laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren. Nou, ook even stoppen. Want anders dan krijgen we beslist niet alles mee, denk ik. Dit is het vijfde psalmenboek. Elke avond, na de vakantie, heb ik gezegd dat we elke avond één van die boeken zouden nemen, waardoor het totaal aan bijbelboeken op 70 komt. We hadden al 66, maar het boek van de psalmen bestaat uit 5 delen. Dat heb ik niet bedacht, maar dat staat er gewoon boven. En die 5 delen maken dus dat er 4 boeken bij komen. 1 hadden we al, 4 komen er nog bij. En dus zit het totaal aan bijbelboeken op 70. Dat is denk ik ook de bedoeling, voor zover ik de gedachten van God een beetje kan snappen. En dit 5e psalmenboek loopt parallel met het 5e boek van Mozes. Ook dat heb ik elke avond gezegd. Het eerste boek Genesis en toen Exodus, toen Leviticus, Numeri en nu Deuteronomium. U weet ongeveer hoe het boek Deuteronomium begint. Ik veronderstel dat u dat ongeveer uit uw hoofd kent. Nog niet helemaal misschien, maar toch in grote lijnen. Sorry, maar u leest het maar. En het boek Deuteronomium is een terugblik. Of nog een keer. Het is Mozes die aan het eind van zijn leven terugkijkt naar wat de Heere heeft gedaan. Dat is het boek Deuteronomium. En het merkwaardige is dat alle onderdelen van Psalm 107 tot en met Psalm 150 in dat geweldige boek Deuteronomium ook te vinden zijn. Natuurlijk is dat even zoeken en natuurlijk krijg ik dat nooit in één avond overgebracht. Maar ik kan u wel op het spoor van een stukje Bijbelstudie zetten. Hoe begint het boek Deuteronomium? Mozes kijkt terug. Toen en toen, daar en daar, zo en zo. En soms was het heel negatief. We tuimelden als een beschonkene. Ik citeer Psalm 107, maar ik heb het over Deuteronomium. En we wisten geen raad. Ik wist niet. En toen ging ik weer naar u. En toen riep ik weer naar u. Heere God, wilt u ons alstublieft nabij zijn? Weest u ons alstublieft in uw genade en in uw goed. En de Heere deed het, zegt Mozes. En de Heere deed het. De Heere deed het. Het is, als je met Psalm 107 begint, alsof je Mozes hoort praten en Mozes hoort bidden. De link is heel duidelijk. Als in ons stuk van vanavond het gaat over Psalm 119, over de wet en de inzettingen van de Heere, waar vind je die wet en die inzettingen terug? Ja, gegeven in Exodus, maar terug vind je ze in het boek Deuteronomium. En heel uitvoerig. Als het in ons deel van vanavond gaat over die zogenaamde pelgrimsliederen, 120 tot en met 134. Ik kom daar straks op terug hoor. Ik pak er straks iets uit. Maar waar vind je dat terug? Dat verlangen naar die ene plaats. Dat zoeken naar die ene stad. Dat is het boek Deuteronomium. Niet op elke willekeurige plaats, zegt de Heere, maar de plaats die ik verkies om mijn naam daar te doen wonen, daarheen zul je gaan, die plaats zul je zoeken, daar zul je brengen je offers, daar ga je de feesttijden des Heeren meemaken, daar zul je de vreugde van de Heeren kennen. Het is wel of je Psalm 120 tot en met 134 leest, als je denkt aan Deuteronomium of omgekeerd. Ik wil alleen maar aangeven dat de parallellen tussen die beide 5e boeken heel bijzonder is. Zelfs uniek is. Zelfs zo uniek dat je ze in detail wel zou willen uitwerken. Ik had me voorgenomen om de eerste keer in Nijverdal te spreken over die bijzondere teksten uit Deuteronomium 12. Dus waar het gaat om die ene plaats van eredienst. Die zul je zoeken. En gekoppeld aan de opgangsliederen om daar een toespraak over te houden. Maar dat is nou, dan kun je het iets uitdiepen, dan kun je het wat verder uit elkaar trekken en misschien wel wat duidelijker maken. Maar dat zijn hele bijzondere parallellen. Wij kijken vanavond naar het 5e psalmenboek. En het begon met, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, dat de verlosten des Heeren zo spreken. Dat zeg ik ook elke avond. De Bijbel is niet gegeven als een discussiestuk voor Jan en Alleman. De Bijbel is gegeven aan verloste zondaars. En de verloste zondaar heeft de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest maakt duidelijk wat de Heere zeggen wil. Dus de Bijbel is bedoeld voor gelovigen. nooit bedoeld om, laat maar zeggen, dit in de groep te gooien en dan maar te kijken wat dan ieder eruit pikt. Dat is dan ongeveer de methode van Bijbelstudie van vandaag. Je leest een stuk voor, je smijt het in de groep. Nou, wat vind jij ervan? En wat heb jij eruit gevonden? Wat was voor jou? En je krijgt een enorme veelheid aan ideeën, aan gedachten, maar tot de kern kom je meestal niet. Ik wil niet al te rigoureus spreken, maar dat is de praktijk. Het is zo bijzonder dat je een bijzondere genadegave van God gekregen hebt, de Heer Jezus. Het is ook bijzonder dat de Heilige Geest, nadat je ging geloven, in je is gaan wonen. Het is ook bijzonder dat Gods Geest, die dit heeft gedicteerd en die psalmendichters heeft aangezet om dit allemaal op te schrijven, dat de uiteindelijke auteur in jou woont en dus in jou de mogelijkheid geeft om het te begrijpen. Dat is uniek. Als ik een ander iemand over een bepaald boek hoor praten, denk ik, ja, je hebt makkelijk praten, want je hebt er iets van gesnapt. Maar als de auteur zelf zegt wat hij bedoelt, dan denk ik, aha, dat is een heel andere koek. Die man heeft, of die vrouw heeft, recht van spreken. Nu, de auteur zelf woont in jou, als je gelooft in de Heer Jezus. En dat maakt de Bijbel zo uniek. En we hebben die Bijbel zo nodig. Ik wil daar niet al te dramatisch over doen, maar ik was zondag ergens in een dienst afgelopen zondag en daar werd een citaat voorgelezen uit een krant uit Brabant. En dat ging dan over Barack Obama, die dan als de Messias werd omschreven. Maar misschien stond het ook in andere kranten, dat weet ik niet precies. Maar er werd geciteerd uit het Brabants Dagblad. En daar werd nogal enorm opgegeven over die man en die geweldig en die messiaanse toestanden. En de broeder die zondag opende, de dienst opende in de kerk waar ik was, die zei, weet u wel wat er op 20 januari gebeurt? Nou, niemand wist het. Van een paar honderd mensen. Misschien wel. Maar goed, dat was de inhuldiging van die meneer Obama. Dus daar begon het mee. Nou, hij wou natuurlijk zeggen, van moest luisteren, geloof het niet of zo. Maar ik moet in mijn preek toch maar beginnen met duidelijk te maken dat je ergens die Obama aan kunt herkennen. Als hij de Messias is, moet je hem ook kunnen herkennen. Dus ik heb over Ezechiël 1 eerst wat gezegd over de wagen, over de glorietroon, over die mobiele troon van de Heer. Ik zei, als hij nu komt in deze troon, in deze wagen, dan weet je zeker dat het de Messias is. Dus ik ben natuurlijk een beetje cru geweest. Ik zei, maar ik weet zeker dat hij niet in deze auto komt. Met dit voertuig komt. Want dat zijn allemaal engelenwezens, hemelwezens. Ofanim, dat zijn die raderen. Blinkend metaal, dat is gasmalim, dat zijn hemelwezens. Cherubim, die maken de pk's en de newtonmeters uit. Maar het staat gewoon in de Bijbel. En dat is een geweldig voertuig, zo gigantisch, die ook net zo makkelijk omhoog kan dan vooruit. En bovendien kan dat voertuig alle kanten op. Die kant op, die kant op, die kant op. Maar het kan nooit achteruit. Dat is wel uniek. Gaat alle kanten op, maar nooit achteruit. Maar kan wel omhoog. Heel flitsend, heel sterk. Als Obama in zo'n voertuig komt, dan weet je zeker dat het de Messias is. Maar hij komt niet zo. Hij komt in een of ander Detroit geval. Ik weet niet van welk merk precies, maar er zijn er nu genoeg daar. Ze hebben er een paar over. Ik wilde zo graag duidelijk maken, broeder en zuster, dat we moeten kijken naar de Heer Jezus. En dat we niet moeten kijken naar surrogaat. We worden vandaag overspoeld met surrogaat. Ook het geloofsleven is heel, heel wazig. En dat is soms ook heel fragiel en heel dun. En een klein beetje vrome termen is niet hetzelfde als spreken over de Heer Jezus. Dat is echt wat anders. Ik hoop dat vanavond in elk geval een stukje vast voedsel naar je toe komt, zodat je kunt genieten van de Heer Jezus. Psalm 107, de opening van het vijfde boek, loopt parallel met de opening van het vijfde boek van Mozes. Psalm 109, misschien kun je iets doorbladeren. Vers 3. Vers Want een goddeloze en bedriegelijke mond hebben zij tegen mij opengedaan. Ze spreken tegen mij met leugentong. Met woorden van haat omringen ze mij en ze bestrijden mij zonder oorzaak. En nog iets verder in diezelfde psalm 28. Al vloeken zij, wil gij zegenen. Wie zou zoiets nu kunnen zeggen? Het antwoord is heel simpel. Er is maar één. Dat is waarvan Mozes in Deuteronomium zegt. Dat is de koning van Jezus Christus. Dat ben ik niet, zei Mozes. Dat is iemand anders. Dat is de Heere zelf. Je vindt iedere keer in de psalmen fragmentjes terug. En daarom zijn het profetische vergezichten van de Heer Jezus. Iedere keer. Hier is het een vergezicht van hem die zich bevindt te midden van mensen die met leugentong spreken en die met woorden van haat hem omringen en die hem bestrijden zonder oorzaak. Er is maar één die dit echt zo heeft ervaren. En er is ook maar één die heeft gebeden, al vloeken zij, wil gij zegenen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus. Dus opnieuw zie je prachtige trekjes van de Heer Jezus. En als u dan nog iets verder bladert in Psalm 110. Dan ziet u, dat zegt vers 2, de Heer strekt van Sion zijn machtige scepter uit. En die heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw Heerban. In heilige feestdag rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. De Heer heeft gezworen, het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen. Hij houdt gericht onder de heidenen. Gij zijt priester naar de wijze, naar de orde van Melchizedek. Over wie gaat het hier in Psalm 110? Ik zal u heel snel uit de droom helpen, over de Heer Jezus. En dat is niet zo moeilijk, want dit vers wordt letterlijk geciteerd in het Nieuwe Testament. Dus dit is ook niet een uitleg van mij. Dit is een kijk maar eens. Dit is de Heer Jezus. Het gaat over hem. Het gaat over de Heer Jezus. Die de priester is. Naar de wijze of naar de ordening. Het woord ordening komt in het Nieuwe Testament voor. Naar de wijze van Melchizedek. U weet misschien dat er drie verschijningsvormen zijn van de hoge priester. Eén, zoals die altijd liep, 359 dagen per jaar. Het jaar bestond toen nog 360 dagen. 30 dagen per maand, 12 maal. Maar 359 dagen liep de hoge priester in een schitterend gewaad. Een prachtig hoge priester kleed met juwelen en goud. En een gouden diadeem voor zijn tulband, voor zijn hoed. Zo liep hij altijd in gouden belletjes aan de onderkant van zijn kleed. Je kon hem maar horen lopen. Je hoorde altijd als hij in de buurt was. Soms wens je dat vandaag nog. Hè? Dat je hem hoorbaar, voelbaar om je heen zou hebben. Maar goed, zo liep hij altijd. Eén dag per jaar liep de hoge priester anders. Dat was op de grote verzoendag. Dan had hij die prachtige kleren uitgedaan. En dan had hij heilige linnen kleren aan. Zonder enige vorm van opsmuk. Zonder juwelen, zonder goud, zonder, ja, wel met een tulband, maar niet met een gouden diadeem, een gouden plaat daarboven. Niets, niets, niets. En ook die kleren worden de heilige klederen genoemd. Nu ga ik het anders zeggen. De Heer Jezus, onze hoge priester, is altijd een en al schittering en altijd een en al glorie, een en al heerlijkheid geweest. Alleen één dag, zet dat woord dag maar even tussen aanhalingstekens, één periode, liep hij anders. Wanneer? Op de grote verzoendag. Zo zou ik, ja, op aarde, ja, hier. Maar dat was om het verzoeningswerk, om het lam van God te zijn. Eén keer liep hij anders. Dat was toen. Toen hij gedaante nog heerlijkheid had dat wij hem begeerd zouden hebben. Denkt u dat God, laat maar zeggen, liet dobbelen om zijn glorie, dat hij zijn glorie kleed, zijn schitterend gewaad in de handen van, nee, zo is het niet geweest. Dat is natuurlijk nooit zo. Maar de Heer Jezus liep zo. En de derde verschijningsvorm van de hoge priester is de verschijning van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat is dat? Dat is de hoge priester die uit Salem, Jeruzalem, koning van Melchizedek in de tijd van Abraham was koning van Salem, kwam uit Salem. Het kan niet preciezer hoor. En die komt uit Salem met brood en wijn Abraham tegemoet. Is dat een teken van het avondmaal? U mag het zo noemen, maar het gaat veel verder nog. Hij komt uit Jeruzalem met zegen voor allen. En dat is een heel ander element. Onze hoge priester, hij bidt nu voor ons, hij pleit nu voor ons, hij treedt tussen beiden voor ons. Amen. En we hebben dat nodig en we zijn er heel erg dankbaar voor dat ook in 2009 de Heer Jezus bidt voor ons, dat hij tussen beiden treedt voor ons, dat hij er is voor ons. En we zijn natuurlijk geweldig dankbaar dat de Heer Jezus als de hoge priester met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf. Grote verzoendag. God heeft hem voorgesteld als zoenmiddel, als genadetroon. Als degene die genade en onverderfelijk leven aan het licht bracht. Maar we zien hem ook terugkomen met zegen voor de volk. Wanneer komt de Heer Jezus? Nou, ze zullen hem zien straks op de Olijfberg als de hoge priester. Ook als de koning der koningen. Amen. Maar ook als hoge priester. Want die hoge priester naar de orde, naar de wijze van Melchizedek was voor eerst, naar de betekenis van zijn naam, koning van Salem. Koning van Jeruzalem. Koning der gerechtigheid. Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. En vervolgens priester van God de Allerhoogste, die met de zegen vanuit Gods tegenwoordigheid naar de mensen. De Heer Jezus is voor jou van ons uit naar God gegaan op de grote verzoendag. Hij is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En daar pleit hij nu, daar bidt hij nu, daar leeft hij nu. Enerzijds dus leven voor ons, anderzijds op de grote verzoendag het werk volbracht hebbend. Maar hij komt ook uit die schitterende heerlijkheid van de hemel met de volle zegen voor de mensen. En dat is dat Melchizedek karakter. En hier in Psalm 110 gaat het daarover. En dat is hetzelfde moment als dat de vijanden zullen zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is dan. Dan gaat elke knie buigen en belijden dat hij Heer is. Dus in Psalm 110 zitten we midden in het profetisch vergezicht. Dat wilde ik er graag mee zeggen. Dus niet zomaar een van de psalmen, maar dit gaat enorm ver. 111 vertelt dat we nu de vrezen van de Heere bij ons mogen hebben. Vers 10, een hele bekende tekst, Psalm 111, vers 10. Maar u bladert misschien even mee vanavond een beetje. De vrezen des Heeren is het begin van de wijsheid. Een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand. En dat gaat verder in Psalm 112. Welzalig de man die de Heere vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Vrezen des Heeren. De uitdrukking komt heel vaak voor in de psalmen, maar ook in andere delen van de schrift. Betekent dat bang zijn voor de Heere? Nee, eerbied hebben voor de Heere. Ontzag. Maar ontzag is misschien wel een beetje annex met angst. Als ik ontzag heb voor dingen, dan kan ik nog wel een beetje trillen. Een beetje wat overkomt me of zo. Maar het is een heilig ontzag hebben. Eerbied hebben voor de Heere. Dat betekent dat alle profane praat, een beetje een moeilijke term misschien, maar alle praat over alsof God ongeveer hetzelfde is als de buurman, maar ja, een beetje beter natuurlijk, maar ongeveer. Of een kerstman in het kwadraat, of een Sinterklaas in het drievoudige. Ik bedoel, je kunt van alles bedenken, maar dat is hij niet. En als ik denk dat de Messias ongeveer gelijk is aan de meneer die in Amerika president wordt, dan ga ik ook de verkeerde kant op. Eerbied voor de Heere, ontzag voor de Heere. Awesome is He. Dat is een term in het Engels die we eigenlijk nauwelijks kunnen vertalen, maar dat is wel wat ik bedoel. Een geweldige Heere. Maar niet om er bang voor te zijn, maar om te zeggen, hij is zo geweldig, zo groot, zo schitterend. bijna majesteitelijk, weet je wel, dat element van eerbied voor de Heer. En dat is het begin van de wijsheid. Dat vindt u natuurlijk ook in de spreuken terug. Dat vindt u misschien wel in christelijke lycea terug of in hogere scholen terug. Christelijke hogescholen, want daar staat het nog wel eens aan. Stond het vroeger aan de muur, hing het er echt heel nadrukkelijk van. Niet wij, niet de professoren, niet de lesgevers, niet onze boeken, niet onze methode, maar de vrezen des Heren. Dat is het. Dat is het geheim. En ik denk dat dat nog zo is. We zijn dat kwijt en ik ben er diep van overtuigd dat wij, omdat we het kwijt zijn, de vrezen van de Heren misschien ook een stukje wijsheid kwijt zijn. Een stuk eerbied. We gaan dus ons eigen verstand volgen en dat blijkt iedere keer toch een dwaalspoor op te leveren. Ik zat net in de auto hier naartoe. Discussie voor de radio. Calvijn is 500 jaar geleden begonnen. Dat komt nog allemaal in juli of zo. Maar goed, het is nu al het Calvijnjaar. Maar ja, Darwin is ook zoveel jaar begonnen. Ik weet niet meer precies hoe laat, maar het is ook het Darwinjaar. Dus en nu ging het ineens over Darwin en Calvijn. Weet je, dat is natuurlijk een prachtig praatprogramma. Emma kletsen erover. Een paar van die grootheden achter de microfoon. En dan aan het eind weet niemand meer precies wat het is. Weet je wel, zo gaat dat dan. Ik ben sarcastisch omdat ik een klein beetje zie waar het op uitloopt. Maar goed, Darwin. En dan ineens gaat die mensen die, zo'n meneer die voor Darwin is, natuurlijk iemand was voor Calvijn, ander is. En één moslim die zit er dan tussenin. Nou, je kunt zich voorstellen hoe een discussiepaneltje daar neergezet wordt. Maar die meneer van de Darwin-theorie, die veegt de vloer aan met de Bijbel. En met het scheppingsverhaal. En daar ga je. En dan kom je in een discussie en dan denken ze ook nog dat ze het beter weten dan God zelf. En ze zijn alle zicht kwijt. En ze zwammen een end in de ruimte, dat wil je niet weten. En als je dan toch geloof wilt zien, nou dan moet je de theorie van de evolutionisten, maar gaan volgen, heb je veel meer geloof voor nodig dan voor wat de Bijbel ons vertelt. Het is onvoorstelbaar. Het klinkt heel simpel en een beetje stupide van iemand die daar ook niet alles van weet. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat vanaf het moment dat je de eerbied voor de Heere kwijt bent, dat je de wijsheid ook kwijt bent. En je zou durven zeggen tegen onze jongeren van alsjeblieft, geloof de Heer Jezus. Geloof dat wat God gezegd heeft. Heb eerbied voor God die in zijn enorme wijsheid zo'n plan bedacht heeft om jou voor altijd te redden, om voor je te zorgen, om jou bij zich in de heerlijkheid te brengen. En besef dat dan. Dat is het begin van wijsheid. Ik heb zelf ontdekt dat vanaf het moment dat je je knieën buigt en wilt erkennen dat de Heere is, dat hij Jahweh zelf is, dat hij het voor het zeggen heeft, dat vanaf dat moment de bril ineens op scherp staat. En dat daarvoor misschien niet alles duidelijk wordt. Psalm 112 gaat daarmee door, dat heb u net al begrepen. De mensen die geluisterd hebben, die zullen dus de zegen daarvan ondervinden. Vers 4 zegt, Psalm 112, vers 4, voor de oprechte gaat het licht in de duisternis op. Genadig en barmhartig en rechtvaardig. Voorspoedig is de man die zich ontfermt in uitleg. Enfin, het gaat door. De zegen ligt daar onmiddellijk tegenaan. Dan 114. Dat wil ik ook graag onderstrepen vanavond. Weer is de discussie enorm opgelaaid door de recente situaties in de Gazastrook van Israël en de agressor. En onze CDA-politicus, meneer Van Acht, die doet weer een flinke duit in de zak. Stond vanmorgen in de twee kranten die ik gelezen heb. Er zijn wel 20 kranten misschien, maar ik heb er maar 2. Maar in beide stond het nogal prominent. Dat hij weer een soort tribunaal wil om Israël voor het hekje te krijgen. En de rechters, dat zijn wij dus. En dat is hij en anderen. En weer gaat het over, het gaat altijd over hetzelfde. Maar de Bijbel zegt, vers 1 van 114. Toen Israël uit Egypte toog, Jacobs huis uit een volk van vreemde taal, werd Juda tot zijn heiligdom en Israël zijn rijksgebied. Nou, stel dat je alleen maar die twee teksten zou volhouden. Jeruzalem, een bijzondere stad, maar werd Juda
tot zijn heiligdom en Israël tot zijn rijksgebied. De Heere heeft Israël uitgekozen. Ik ben het niet eens met wat meneer Olbe doet. En ik kan niet verklaren waarom ze daar aan het schieten zijn in de Gaza-strook. Ik weet het niet. Maar ik weiger, en dat is opnieuw de vreze des Heren als begin van wijsheid. Ik weiger om onze logica voorop te zetten boven Gods plan met. Gods plan met Israël staat onverkort. Blijft staan. Is nog steeds intact. Is nooit teruggenomen. Nooit. En de toezeggingen van de Heer aan Abraham staan helemaal overeind. Zij zullen dat land krijgen. Niet omdat het hun land is, maar omdat het land van de Heer is. En de Heer zegt, ik heb ze aan jullie gegeven. Dus het is de discussie over, is het nu hun land of is het het land van de Palestijnen, is zinloos. Nog het een, nog het ander. Het is het land van de Heer. En de Heer zegt, maar ik heb dat land aan mijn volk Israël gegeven. Dat is heel wat anders dan dat zij zouden zeggen, het is ons land. Ik hoop dat dat verschil helder is, maar opnieuw wil ik onderstrepen dat Israël in het plan van God een hele bijzondere plaats heeft. En dat wat God met Israël van plan is, te maken heeft met die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij wil de Heer Jezus als de hoge priester naar de wijze van Melchizedek uit Salem, uit Jeruzalem, uit Jeruzalem laten komen met brood en wijn. Dat is het plan van God. En de hele wereld wordt gezegend daarin. Als ik de Bijbel lees en ik zou Zacharia 14 eraan vastplakken, dan gaan ze van jaar tot jaar allemaal, alle volkeren, Nederland, België, Frankrijk, de hele Rutte-Meteut, ze gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren en om daar te zegen, gezegend te krijgen. En als ze dat niet doen, dan is er geen zegen. Met andere woorden, de bron van zegen is daar. Nergens anders. De Bijbel is daar volstrekt helder in. En Psalm 114 zegt u dit eventjes, tussen een paar regeltjes door. Dat is nu de taal ook van het boek Deuteronomie. De Heer zegt, ik zal je dat land geven. Ik zal dat gebied geven. Dat gaat door in Psalm 115, de Heer zegent. En hij leeft echt. Afgoden die hebben geen stem. Afgoden hebben geen oren. Afgoden hebben geen ogen. Ja, je kunt er wel een kunstoog in fabrieken, maar ze zien niet. En ze hebben wel een oor aan de buitenkant, lijkt het op een oor van een mens, maar ze horen niet, ze kunnen niet lopen, ze kunnen in feite nul. Alles wat men in deze wereld heeft is nul. En het merkwaardige is, dat gaat erin als koek, terwijl de Heere dan, laat maar zeggen, passé, gepasseerd zou zijn. Dat is dan niet meer zo van vandaag. Ik wil je graag duidelijk maken dat het allemaal wat anders ligt. Ik hoop dat je met Psalm 116 zegt, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem en mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij gedeigd. 115 zegt, een afgod heeft geen oor. Maar Psalm 115 zegt, maar hij luistert, onze God luistert naar mij. Hij heeft wel een oor. En hij hoort mijn stem en hij wil ook zelf spreken. Genadig is de Heere, zegt vers 5, en rechtvaardig en de Heere, onze God, is een ontfermer. Het is zo prachtig. 117 zegt dan, als een soort jubellied niet in te houden, looft de Heere alle geen volken, prijst hem alle geen natie. Nou, daar hebben we mooie muziek op. Loof de Heere alle geen volken, prijst hem alle geen natieën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja, 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 halleluja. Dat was de tussenzang. Psalm 118 gaat door met datzelfde jubellied. U kent het. De Heer heeft mij geantwoord. Het is een geweldige zegen geweest. Laat Israël nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen. Laat wie de Heer vrezen zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Het is een schitterende lof. Want als je nu alles wat we nu net al hadden op een rijtje zet, dan ga je alleen maar hem prijzen. Dan ga je hem eren, dan ga je hem bezingen. Dan word je enthousiast voor hem. En dan kun je alleen maar zeggen, Heer Jezus, wat bent u groot. Alles, Heer, zijt gij, werd ons voorgehouden als lied. En dat is zo prachtig. En ik hoop ook dat het echt vanavond ons hart gaat vervullen. Dan komt Psalm 119. Ik wil een poging wagen om Psalm 119 aan u door te geven. Ik heb er vroeger vreselijk tegen opgezien, want toen ik op school zat, moesten we elke maandagmorgen 1 of 2 coupletten opzeggen. Nou, dat moest er dan ingestampt worden. En als je dan Psalm 119 had, dan moesten we in plaats van 1 altijd 2 coupletten leren, omdat het zo lang duurde, anders kwam het er nooit meer af natuurlijk. 88 berijmde versen. 44 weken, dat is een heel jaar bijna. Zeker een schooljaar, 44 weken. En als je aan het eind was, dan was je het begin zo'n beetje kwijt. En iedereen heeft het over Psalm 119. En dat was te lang en zo. Psalm 117, dat kon je nog wel een keer lezen aan tafel met kinderen. Maar Psalm 119 lezen, daar kwam je ook niet meer af. Het is een beetje verguisd. En toch is dat verschrikkelijk jammer. Voor zover ik mijn Bijbel ken, is dat een van de allermooiste psalmen. Nu, maar ja, dat ben je een paar jaar later. En dat is niet gekomen omdat ik ze nu allemaal uit mijn hoofd ken, maar dat is niet meer zo. Maar wel omdat ik diep onder de indruk ben geraakt van deze hele bijzondere psalm. U weet misschien dat het Hebreeuwse alfabet 22 letters heeft. Ja, 22. Niet meer, maar ze hebben geen klinkers. 22 letters. Waarom zouden we 88 berijmde versen hebben? Ja. Omdat Psalm 119 22 coupletten heeft. En ze hebben van elk couplet uit de niet berijmde psalm 4 berijmde coupletten gemaakt. Ik weet niet hoe je bladspiegel is van Psalm 119 in de Bijbel, maar je kunt het gewoon zien. Hè? Dus Psalm 119 vers 1 tot en met vers 8. Dat is 1 couplet. Is in 8 stukjes geknipt. Dat snap ik ook wel, want dat is makkelijk op te zoeken en zo. En als je even wilt zeggen, daar en daar staat het. Maar het is 1 couplet. Psalm 119 heeft 22 coupletten. Origineel. En elk couplet begint met een volgend letter. Dus de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet zijn de beginletters van de coupletten van Psalm 119. En dat zijn unieke dingen. Dit is een constructie die je wel vaker tegenkomt. Ook nog in het Hooglied, ook nog in de Spreuken. Maar goed, dat laat ik nu even los. Maar hier vindt u het heel nadrukkelijk. En dat betekent dat je van A tot Z, om dat nu zo even te zeggen, alleen het woord A bestaat dus niet in het Hebreeuws, maar goed, van het begin tot het eind, hier een omschrijving vindt van de wet. Je zou kunnen zeggen, de verordeningen van de Heere en dan van A tot Z. Helemaal compleet. En deze 22 stukjes geven iets aan over de rijkheid van het woord van God en over de bijzonderheid van het woord van de wet van God. Maar dan komt de volgende hobbel voor ons, want wij willen helemaal niet onder de wet. Ik kom uit de reformatorische hoek. Ik kwam daarna in een evangelische hoek en daar hebben ze de wet zo ver mogelijk weggegooid, als ze konden. Dat is, nee, ik zeg het waarschijnlijk te cru, maar eventjes, om het duidelijk te maken. Nee, we zijn niet onder de wet, we zijn weer onder de genade. Nou, dat is natuurlijk een prachtige kreet. En dat klinkt ook zeer aanlokkelijk, van je hoeft je nergens meer aan te storen, want het is allemaal voor mij. En de wet wordt daar ook nooit voorgelezen. Niks meer. Totdat je denkt, ja maar ho, dat kunnen ze nu wel zeggen of denken, maar is dat wel zo? Als de Heer Jezus nu zegt dat de wet goed is en heilig is, en dat er geen titel of jota, geen klein dat het tekentje van de wet weg kan gaan. Als de Heer Jezus dat nu zegt. Kun je nu zeggen dat de wet voorbij is? En als Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat de wet heilig en goed is. Je moet wel bedenken voor wie die wet geschreven is. Maar hij bedoelt helemaal niet te zeggen. Die wet, oh, dat is alleen maar voor die stumpers daar ergens in een kerkje A of B of C. Maar wij, de evangelicalen of de vrijheidsbeminnende lieden, die hebben daar niks mee te maken. Heeft Paulus dat ooit bedoeld? Nee, nooit. In de verste verte niet. Nog sterker, ik geloof dat die 22 coupletten ons iets vertellen van de Heer Jezus. En die 22 coupletten laten zien dat de Heer Jezus Gods gedachten zo enorm lief had. Zo bijzonder toegedaan was, om dat nu maar met een oude term te zeggen. Dat hij een en al lof had voor wat God ooit bedacht had en geschreven had en gevraagd had. De wet is nooit bedoeld als een soort tuchtroede. Wel een opvoedroede, maar dat is heel wat anders dan tuchtroede hoor. De wet is bedoeld om het verloste volk de mogelijkheid te geven optimaal van de zegen van God te kunnen genieten. Daar is de wet voor bedoeld. De Heere God heeft zijn volk niet gegeven om een verlost volk te worden, maar omdat ze een volk van God waren. Ze waren tot God gebracht. Ze waren op adelaarsvleugelen gedragen en tot God gebracht. En daar heeft God hen zijn wet gegeven. En nu heeft de Heere bedoeld dat wij, gelovigen, in de zegen van de Heere zouden kunnen staan. Hoe kan dat dan? Door de vreze des Heeren te betrachten. Eerbied te hebben voor God. Maar wat is dan eerbied hebben voor God? Hoe vul je dat dan in? Nou ja, eerst maar eens een loflied zingen, 117, 118. Maar dan zegt de Heer, ik zal je dat vertellen. Ik zal je vertellen wat de eerbied voor God is. Wat wijsheid gaat opleveren. Dat is nooit bedoeld om, en als je hieraan voldoet, dan kom je in de hemel. Nee, je bent een kind van God, je hebt leven uit God. En dat leven uit God is in onze situatie ook nog met een onderpand voorzien van de Heilige Geest. En dat leven uit God wil niets liever dan erachter komen wie de Heere zelf is. En de wet is een complete openbaring van de Heer Jezus en van God, van Yahweh zelf. Ik weet dat dat moeilijk is en dat dat niet op het eerste gezicht overkomt, of het eerste gehoor misschien. Maar ik ga je wel zeggen dat vanaf het moment dat je die 22 coupletten eens gaat plaatsen in dit kader, je ineens hele andere dingen van de Heere gaat zien. En wie deed dat? Ik ben gekomen om uw wil te doen. Heeft de Heer Jezus één titel of één jota, één klein onderdeeltje van de wet weggeschoven? Hier ben ik. Alles heeft hij gedaan, van het begin tot het einde. En als er een loflied op Gods gedachten, op Gods instellingen zou kunnen zingen, dan is het de Heer Jezus zelf. Dat deed hij ook, toen hij de lofzang gezongen had, gingen ze naar de Olijfberg. Dat is de Heer Jezus. Broeder en zuster, je vindt in Psalm 119 in feite de gevoelens van de Heer Jezus ten aanzien van Gods voorschrift. Wat heeft God gezegd? Waarom was hij hier? Waarom deed hij dit? Waarom liet hij zich slaan? Waarom, Heer Jezus? Wat bedoelde u, Heer Jezus? En daar hebben we allemaal nog vraagtekens bij, daar komen we nooit helemaal achter. Maar in elk geval helpt Psalm 119 de gelovigen om erachter te komen wat de wijsheid van God is. Wat vrezen van de Heere oplevert, eerbied voor de Heere oplevert. Ik wil een pleidooi houden voor Psalm 119. Gooi het niet weg. Stop het niet ergens in een achteraf file van je computer. Maar beleef dit. Je zult er echt van gaan genieten. We hebben maar één tekst er bijna uit. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Amen. Nou, dat vinden we al heel wat, dat we dat kunnen zeggen uit Psalm 119. Nou, klopt. Maar dat is één van de aspecten. Maar alles wat God gezegd heeft, is kostbaar. En de wet, de voorschriften, het getuigenis, dat wat God ooit gezegd heeft, dat wordt bejubeld aan alle kanten. Psalm 119 is een grote jubelpsalm op die voorschriften en op die aanzeggingen. En daarom is het zo'n schitterende psalm. Ik hoop dat u het doet. Als u dat gedaan hebt, komen we bij 120. En 120 is het begin van de zogenaamde pelgrimsliederen. Ik heb bij mijn inleiding al gezegd dat in het boek Deuteronomium er sprake is van één plaats waar de Heere zijn naam zou doen wonen. En die ene plaats is nooit helemaal helder geweest in de tijd van Mozes en ook zelfs in de tijd van de Richteren. Nooit, nooit, nooit. Totdat David die plaats koopt. En dat is nog een rare route ook, want hij had het volk laten tellen, dat had niet gemoeten. En dan koopt hij die dorsvloer van Arauna en dan ineens, dit is de plaats. De wolk des Heren is daar, dit is de plaats. Vuur uit de hemel, dit is de plaats. En ineens wisten ze het allemaal, dit is die plek. De plaats die de Heren zou aanwijzen, werd aangewezen. De Heer heeft heel concreet gemaakt waar hij wilde wonen. Dus niet een alternatief Jeruzalem ergens op de Noordpool of waar we Israël zouden kunnen wegmoffelen, waar ze geen problemen zouden veroorzaken of zo. Helemaal niets. Het omgekeerde, de Heer zegt, dat is de voetzool van mijn voeten, daar wil ik wonen. En dat was Jeruzalem. En die stad Jeruzalem wordt in de psalmen bewonderd, bejubeld. Daar. We hebben vaak reizen naar Jeruzalem en we willen graag elke morgen als we op stap gaan een van die opgangsliederen lezen. Gewoon een beetje traditie, maar het is ook echt inhoudelijk zo kostbaar dat je kunt zeggen, die kant willen we op. Daarheen willen we gaan. En Psalm 122 is een hele bekende, staat ook nog op ons liederenblad voor vanavond. Ik was verheugd toen men mij zei, Psalm 122 vers 1, laten we naar het huis des Heren gaan, onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, een voorschrift van, voor Israël is het de naam van de Heren te loven. Van daar is het. Dat is die plek. Ik weet niet hoe u aankijkt tegen Jeruzalem. Ik bedoel niet als toeristische uitgangspunt, trekpleister of zo. Maar Jeruzalem is veel Jireh Shalom, hè? Dat betekent Jeruzalem. De Heere heeft voorzien in vrede. Jireh betekent voorzien, de Heere voorziet, de Heere voorziet. Genesis 22, de Heere voorziet, Yahweh, Jireh. Hij is iemand die voorziet. Hij kan niet eens anders dan voorzien. Dat is het woordje Yahweh Jireh in Genesis 22. De geschiedenis van Abraham en Isaac. Als er geen rammetje is, geen lammetje is, dan zal de Heere voorzien in een lam ten brandoffer. Dat is die geschiedenis. De Heere voorziet. Jireh, Yahweh Jireh. Maar de Heer is ook vrede, zegt Richteren 6. Yahweh Shalom, Yahweh Shalom. De Heere is ook. De Heere is degene die voorziet. En de Heere is degene die vrede is. Beide hoort. Of horen bij de Heer Jezus, bij de Heer en ook bij de Heer Jezus. Uit die beide woorden is het woord Jeruzalem ontstaan. Jireh Shalom, voorzien in vrede. Waar heeft de Heer Jezus geleden? Nou, hij zei, de Heer Jezus, het komt niet om dat een profeet wordt omgebracht. Het komt niet voor dat het buiten Jeruzalem kan. Waarom zou de Heer Jezus zo geweend hebben over die stad? Waarom heeft hij zulke bijzondere dingen over Jeruzalem verteld? Waarom heeft hij zo zijn best gedaan om Jeruzalem tot een stad en die tempel tot een huis van zijn vader te maken? Het was een rovershol in de tijd van de Heer Jezus. Het is allemaal om dit ene doel. Daar was één plek hier op aarde waar de Heer zei en daar wil ik wonen. En dat is nooit ingetrokken, weet je dat? Dat is nooit ingetrokken. Het is niet veranderd, dat is nog zo. Daarom is Jeruzalem mikpunt van de vijand. Jeruzalem. Niet Amsterdam, Jeruzalem. Niet New York, Jeruzalem. Daarom richt de vijand zich altijd op Jeruzalem. Daarom is Israël vandaag onder spervuur gelegen. Ik zeg niet dat ze het goed doen, dat bedoel ik helemaal niet. Ik ga niet hier de politiek van hen verdedigen. Maar het gaat er ten diepste om dat de vijand zich gericht heeft op Jeruzalem, op die plek. De tegenstander, wie is dat? De duivel zelf, de Satan, die heeft maar één doel en dat is Jeruzalem van de kaart zien te krijgen. Daar gaat het om. Dat is de insteek. Jeruzalem. En als de Israëlieten opgingen naar Jeruzalem, dan zongen ze opgangsliederen. Liederen Hamalots werden ze vroeger genoemd. Dat is een moeilijk woord om uit te spreken, maar goed, zonder te stotteren lukt het al een beetje. Maar opgangsliederen, ze gingen omhoog. Dat klopt ook, in Jeruzalem ligt hoger. 800 meter boven de zeespiegel. Dode Zee, voor alle 400 meter onder de zeespiegel. Dus dat is 1200 meter tussen. Van Jericho ging je ook op naar Jeruzalem en daarom daalden ze ook af. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ze daalden af van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een behoorlijke afdaling. Kun je fietsen zonder te trappen. Dat is voor mij nog wel de optimale gelegenheid misschien. Maar omhoog is een heel ander probleem. Nee, maar Jeruzalem ligt hoog. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Nou ja, ook zo'n prachtige term. Maar dan snap je het ineens. Weet je wel, dan zie je ineens. En dat zie je ook als je daar bent en je rijdt er naartoe. Dan zie je Jeruzalem. En de bus trekt er behoorlijk aan hoor. Vanuit het Jericho gebeuren, vanuit die hoek. Om omhoog te klauteren. Maar je ziet het ook gebeuren: Jeruzalem. Opgangsliederen. Eén plaats waar de Heere zou wonen en daar willen we naartoe. Stel nu eens dat het een beetje overkomt. Dit is natuurlijk de uitleg van de psalmen, van die opgangsliederen, van die liederen Hamalot, van die pelgrimsliederen. Ze zongen ze in blokken onderweg, op weg naartoe. Ze zongen, ze gingen al zingend omhoog. Maar stel nu dat het een beetje overkomt voor ons. Wat zou dat dan betekenen? Heere, u hebt maar één plaats waar u wilt wonen. En daarover wil ik zingen en daar wil ik heen gaan. Sommigen zeggen, ja, maar dat moet je wel bij onze kerk zijn. Want er zijn natuurlijk geen twee plaatsen waar de Heere wil wonen. He? Sorry hoor, opgevoed. We waren vrijgemaakt gereformeerd en we zeiden op de jongelingsvereniging heen. De christelijke gereformeerden, die toen ook bestonden, die zeiden, ja, maar die komen nooit in de hemel, want die zitten niet bij ons. Nee, even. En dat is natuurlijk veel te simpel. Dat zeiden ze aan de top misschien niet, maar dat zeiden ze op de vloer zeiden ze dat wel. Maar ten diepste zeggen alle extremen dit. Of je nu kijkt naar het Jehovah-getuigen gebeurt, je kunt alleen maar door hen. Maar de gemeente des Heren ergens in ons land, ik ken er een paar waar ik vreselijk veel moeite mee heb, die zeggen ook precies hetzelfde. En extreem dit, die zeggen ook hetzelfde. Alle extremen zeggen hetzelfde. Maar de Heer Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, niet op deze berg, niet in Jeruzalem. Hoort u het zeggen in Johannes 4? Maar de Vader zoekt aanbidden in geest en in waarheid. Hij zegt wel, wij weten wat we aan het doen zijn. Jullie weten dat niet. Het gaat nu niet om voor ons om een lijfelijke, letterlijke stad. Dat komt terug hoor, dat komt terug hoor. Als God weer met Israël verder gaat, dan zal dit terugkomen. Dan zal dat maar één. En ze moeten van jaar tot jaar heen trekken naar Jeruzalem. Om daar, niet ergens anders, om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Dat komt. Nu nog niet. Maar is het wel je verlangen om daar te zijn waar de Heere is? Waar hij zijn naam doet wonen? Als wij belijden dat de Heer Jezus daar is waar twee of drie in zijn naam samen zijn. Ga je er dan met verlangen naartoe? Wil je graag daarheen gaan? Wil je daar je hart openen? Wil je daar je lof uiten? Wil je daar je dank betuigen? Wil je daar je geloften betalen? Wil je daar inhoud geven aan een eredienst? Ik hoop dat het overkomt. Dat ook die opgangsliederen voor ons bedoeld zijn. Weet je, daar gebiedt de Heere zijn zegen. En leven tot in eeuwigheid. Hoe lieflijk is als broeders samenwonen, 133, bijna aan het eind van die 15 opgangsliederen, 134, de Heere zegene u uit Sion. Daar is de zegen. Wat er daarna komt, is in feite één compleet loflied. Als je bij 134 geweest bent, en dan kom je dus ja, alleen maar bij loof de Heere terecht. En dat eindigt natuurlijk in die prachtige 150ste psalm, daar wil ik ook een paar teksten uitlezen. 150. Halleluja, looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtig uitspansel. En vers 6, alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Daar eindigt het psalmenboek. Je komt uit bij een lofprijzing, bij aanbidding, bij grootmaking van de Heere. En die psalmen hebben ons die kant op gestuurd. Die hebben ons in die richting laten zien wie de Heer Jezus is. Hebben ons de inhoud van Gods plan laten zien. En hebben ons geweldige dingen geopenbaard van de Heer Jezus, maar ook van zijn eigen hart. Psalmen zijn niet saai. Ik weet wel dat we vandaag liever wat modernere liederen zingen, hier en daar. Niet iedereen is het daarmee eens, maar goed, ik laat het maar los. Ik ben het lang niet altijd eens met die moderne liederen. Er zijn ook hele mooie bij, hele mooie bij. Aanbiddingsliederen, maar er zijn ook bij die denken, ik weet het niet. Geef mij die oude psalm dan maar. Misschien mogen we die oude psalm als op een andere melodie zetten of een andere toonsoort of zo. Dat is een heel ander verhaal. Maar er zitten heel veel prachtige dingen in. Ik hoop van harte dat u in het vijfde psalmenboek een beetje hebt genoten. En het boek Deuteronomium eindigt met het lied van Mozes. Weet u nog? Dat is het lied van Mozes, aangevuld met het lied van het lam. Vanaf Deuteronomium 32 begint Mozes met zijn lied. En vanaf Psalm 135 begint het slotlied, het lied van de Heere. Eigenlijk heb je zoveel stof tot nadenken dat je best een hele maand vooruit kunt. Dat hoop ik ook. Maar neem dan het cd'tje en luister dan nog een keer. Niet om mij, want misschien heb ik wel verkeerde dingen gezegd, maar voor je hart. Om erachter te komen wat de Heere eigenlijk met ons wil gaan doen. Dat hij ons in zijn nabijheid wil. Dat hij ons tegen ons wil zeggen, ik heb zo'n plan met je. Kijk nu eens terug wat ik gedaan heb. Kijk eens naar 2008, wat ik deed. Maar zie vooruit in 2009 naar wat ik graag met je wil doen. Ik wil zo graag dat je dichter bij me komt. Dat je in mijn nabijheid bent. Dat je in mijn heiligdom komt. Dat je die dingen gaat snappen die ik je zo graag duidelijk wil maken. En dat je voor mij eerbied krijgt. En het eerbied hebben voor mij betekent zegen voor jou. Als we elkaar zegen voor 2009 toewensen, heb ik gedaan, zou ik aan moeten vullen met eerbied hebben voor de Heere is de grootste zegen. Dan ga je ontdekken wie hij is. Dan zegt hij, dan ga ik je nog meer vertellen. Dan ga ik je mijn wijsheid etaleren. En waar eindigt Gods wijsheid? Altijd bij de Heer Jezus, maar ook met een lofpsalm. De Heere zij geprezen. En ik hoop ook dat jullie gezegend zijn. Amen. Vader, ik wil u hartelijk danken voor het vijfde psalmenboek. Het was misschien weer te veel stof voor één avond. Maar u wilt ons toch leiden en u wilt ons ook kapstokken geven om dit een beetje een plek te geven in ons denken en in onze geloofslevens. Dank u wel voor alles. Dank u wel voor die Heer Jezus. Dank u wel voor uw geliefde Zoon die zijn leven gaf. Dank u wel voor die Koning van Jeschudden. Dank u wel voor de Koning der Koningen, voor de Heere der Heren. Voor de priester naar de orde van Melchizedek, die een keer zal verschijnen in Jeruzalem. Dank u wel voor alles. Vader, er zijn zoveel aanknopingspunten in deze vele psalmen. Dank u ook voor uw wet, voor uw gedachten, voor uw verordeningen. En daarbij hoeven we niet eens te denken aan uitsluitend aan de 10 geboden, de 10 woorden, maar aan alles wat u geboden hebt. En als we de geboden van de Heer Jezus doen, dan zal hij zichzelf aan ons openbaren. En als we de geboden van de Heer Jezus doen, dan zullen de Vader en de Zoon bij ons komen en woning bij ons maken. Dan is het heiligdom mijn hart, mijn leven. Daar wil de Vader, daar wil de Zoon wonen. Dank u wel, Vader, voor zulke dingen. Hoge dingen, mooie dingen, zegenrijke dingen. Dank u wel dat we zo het nieuwe jaar mogen binnenstappen. In uw zegen, in uw wijsheid, in uw genade. Amen.